Ik wil nog vanmorgen met u terug naar die prachtige geschiedenis van de herders. En ik wil graag lezen uit Lucas 2, de versen 8 tot en met 16. Overbekende woorden voor velen van ons. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hem en dan komt het stukje waar ik het vanmorgen heel in het bijzonder over wil hebben, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En dan krijg je hun reactie. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Tot zover. Ik heb het voorrecht om in deze dagen op het brandpunt en in de brandpuntkapel Bijbelstudies te geven over het thema Kerstfeest is licht voor wie in het licht wil zijn. En zonder dat licht is licht slechts schijn. Ik wil graag vanmorgen met u nadenken. En ik vind het zo blij dat in de keuze van de liederen van de jonge mensen dat zo nadrukkelijk naar voren is gekomen. Vooral ook in het refrein wat we zojuist met elkaar hebben gezongen. Dat de heerlijkheid van de hemel, van de Heere, ons omschijnt, ons omringt. En alleen als je je daarvan bewust bent, hebben we zojuist gezongen in het refrein. Dan bruist dat ook uit je hart en dan geef je dat genadevol door, wat je zelf aan genade hebt ontvangen. O, welk een vreugde een kind van God te zijn. Toen ik bezig was met de woordverkondiging, kwam ik een foto tegen. En op die foto werd de oogst binnengehaald. En daar stond een klein stukje aan spreuk onder. De tekst luidde als volgt: het verleden kan niet veranderd worden door spijt. Ik sprak in de afgelopen dagen met een zuster. Ze zei: ik weet dat ik door genade een kind van God ben. Maar mijn verleden staat me nog zo vaak voor ogen. En we hebben daar uitvoerig over gesproken. En ik heb tegen haar gezegd, als je door genade, zo rijk en vrij, hebben we zojuist gezongen, een kind van God bent en dat ook voor jezelf mag weten, dan ben je voor eeuwig behouden. Daar kan de Satan ook nooit met iets ongedaan aan maken. Maar wat hij kan, doet hij nog wel. En dat is je echt daarvan te laten genieten dat de heerlijkheid des Heren u en mij dagelijks omstraalt in het strijdperk van dit leven. Wat is zijn beproefde tactiek dan? Dan gaat hij altijd maar proberen om onze gedachten weer terug te voeren naar het verleden. En als je dat verleden beleden hebt, vond dat zo schitterend, dat lied wat voor de kinderen werd gezongen, met de kinderen, maar ik denk het is vaak nog veel meer voor de grote mensen. Want we zingen wel, ik ben gelukkig, maar als we teruggaan naar het verleden, zijn we dat niet. Terwijl de Heer Jezus zegt, terwijl God zegt, zover het oosten is van het westen, zover heb ik dat wat fout was weggedaan. In alle eerbied gezegd, als je hem eraan herinnert, zegt hij eigenlijk tegen je, ik weet niet waar je het over hebt. Want weet je wat mijn maatstaf is? Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. En wat staat er dan? Het oude is voorbij. En dan komt dat woordje, zie, het nieuwe is gekomen. Dus waar moet je nou naar kijken? Niet meer naar je verleden. Voor God is dat weg. Hij heeft dat in de diepte van de oceaan, zegt Micha, gegooid. En Corrie ten Boom heeft daar ooit eens een prachtige kaart van gemaakt met een bordje erbij, verboden te vissen. Het kan ook zijn dat je in je geloofsleven niet zo geniet van die hemelvreugde, omdat je al heel erg bezorgd bent over wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Over een paar dagen gaan we elkaar weer, hoop ik, in elk opzicht een gezegend nieuwjaar toewensen. Maar soms gebeurt dat toch met een ondertoon zo van wat gaat dit nieuwe jaar nou brengen? En dat zinnetje stond erbij. De toekomst kunnen we niet veranderen door angst. En je spreekt nog vaak met zoveel kinderen van God die geleid worden door angst. O, hun hart is wel gevuld met die hemelvreugde, maar hun gedachten focussen veel te veel op dat wat er in de toekomst mogelijkerwijs zou kunnen gebeuren. Er staat ook nog een derde zinnetje op die kaart. Maar het heden kunnen wij veranderen door dankbaarheid. Kijk, en dat was de bedoeling van dat lied net. O, welke vreugde. Een kind van God te zijn. Nou hebt u opnieuw kerstfeest gevierd. Het is alweer voorbij. Adventstijd is alweer voorbij. Alhoewel, we blijven natuurlijk in de grote adventstijd de komst van de Heer Jezus Christus verwachten. Kerstfeest ligt alweer achter ons. Ik weet niet hoe vaak u inmiddels al kerstfeest hebt gevierd. Dat is verschillend, want dat hangt af van je leeftijd en van de tijd dat je dat echt bewust bent gaan vieren. Maar mag ik dat nou eens vragen, zo één dag nadat we kerst hebben gevierd? Stemt het kerstfeest, misschien moet ik veel beter zeggen, stemt het Christusfeest? U vanmorgen, zittend in deze dienst, werkelijk tot grote dankbaarheid in deze donkere, onzekere tijd waarin u en ik en onze kinderen leven. Nog specifieker, ervaart u heel diep van binnen dat de heerlijkheid van de Heer je dagelijks omstraalt, omdat je door genade het voorwerp bent geworden van Gods eeuwige liefde. Toen Spurgeon voorganger werd in Chicago en zijn intredepreek ging houden, heeft hij daarvoor, voordat hij die intredepreek ging houden, in gaslicht voor de preekstoel uit laten beelden deze tekst. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. En daar heeft hij tijdens zijn eerste dienst in die gemeente in Chicago over gesproken. En hij benadrukte, God heeft vijanden lief. Mensen die hem van nature haten. Mensen die van nature helemaal niet naar hem verlangen en naar hem omzien. En hij heeft in die dienst benadrukt dat dat God meer gekost heeft dan de schepping van het ganse heelal. Het heeft de Vader meer gekost om zijn zoon te geven dan dat het de zoon gekost heeft, we hebben dat net bezongen, om voor u en voor mij op Golgotha te sterven. God was het, laten we dat nooit vergeten, die middelaar tussen God en mens heeft geschonken. Hij van zijn zijde heeft de band hersteld die wij door de zondeval verbroken hadden. En als ik op school vroeger aan de kinderen vroeg, jongens en meisjes, waar begint nou het evangelie, de blijde boodschap, zeiden ze altijd, meester, met kerst. Ik zei, nou, je hebt wel een beetje gelijk hoor. Maar daar begint hij niet. De boodschap van kerst, van Pasen, van hemelvaart, van opstanding moet ik zeggen, van hemelvaart, die begint al in Genesis 3. Want als het aan ons gelegen had, hadden we daar nog gezeten tussen de bosjes, net als Adam en Eva. Hadden we ons nog geschaamd voor God en voor elkaar. Hadden we daar nog gezeten met die vijgenbladeren. Omdat we ons ook schaamden voor elkaar. Omdat we voor die tijd naakt waren. Wijlen dominee Poort zei ooit eens, toch wel slim van Adam en Eva om van die mooie grote vijgenbladeren voor te doen, zodat je je kunt beschermen. Maar, zei hij, was ook niet slim. Want ze waren wel mooi vergeten dat het ook nog eens herfst zou worden. En in de herfst, dat weet u wel, en dan vallen de blaadjes. Dan komt de waarheid tevoorschijn. En van elk mensenleven komt op een bepaald moment de waarheid tevoorschijn. Dat zeggen we ook in ons dagelijks taalgebruik. Al is de leugen nog zo snel, en velen van ons hebben dat ervaren. Die hebben in een stuk leven geleefd totdat ze de waarheid van God tegenkwamen. En toen kon je kiezen. Ga ik nog verder met de leugen of verlies ik mij voortaan in hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En er is niemand die tot de Vader komt dan door mij. Kerstfeest begint in Genesis 3. Daar zocht God de in zonde schuld verloren mens op. En had God Adam en Eva en u en mij niet opgezocht, dan waren deze mensen, maar ook u en ik, nooit tot God gekomen. En als je nou de vraag stelt, en Spurgeon deed dat in die dienst, wat is nou ten diepste de drijfveer van God geweest? Om zo te handelen. Om het allermooiste en het kostbaarste en het dierbaarste wat hij had, te geven voor u en voor mij. Wat is nou zijn beweegreden geweest? Nou, dan kunt u dat lezen in 1 Johannes 4 vers 8. Want daar staat, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Als dat voor het eerst in je leven, en ik hoop zo dat dat bij u allemaal gebeurd is, als dat voor het eerst van je leven tot je hart, tot je ziel doordringt, oh, dan ga je dat refrein wat we net gezongen hebben de hele dag herhalen. Oh, wat een vreugde. Een kind van God te zijn. Kijk, en die vreugde die komt in de kerstnacht om de hoek kijken. De herders mochten als eerste kennis nemen van het feit dat de heiland der wereld, de Heer Jezus, geboren was. En daar waar heel Bethlehem en de omgeving lag te slapen, hielden zij de wacht over de kudde die God hen had toevertrouwd. Het was belangrijk werk wat ze deden. Zij pasten namelijk op kuddedieren die als ze volgroeid waren naar de tempel gingen en daar in uw en in mijn plaats moesten sterven. En nou wordt de boodschap van Gods reddende liefde aan deze wakende en oplettende zielen gebracht. Eigenlijk zegt de herder tegen hen: jullie kunnen wel stoppen met je werk, hoor. Jullie hebben zo braaf op de lammeren gepast. De dieren die geslacht moeten worden. Tot vergeving van zondeschuld. Maar nu heeft God zelf in een lam voorzien. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En toen de Heer Jezus opgegroeid was, zo'n 30 jaar oud was, en verscheen in een groep mensen die stonden te luisteren naar Johannes de Doper, toen zag Johannes de Doper de Heer Jezus opeens staan en toen zei hij: zie het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Deze eenvoudige mensen, die hebben de boodschap van Gods heil gehoord. Dat is de heerlijkste boodschap die ooit verkondigd is aan mensen. Ze kregen een telegram uit de hemel. Dat is pas echt een gelukstelegram, zeg. Wat je laat weten dat je voortaan wel gelukzalig kunt zijn. En zie, zegt de engel er heel nadrukkelijk bij, ik verkondig u, en dan mag je ook je eigen naam invullen, grote blijdschap. Tegenwoordig hebben we zoveel media, multimedia die we gebruiken, sociale media, dat je voordat je het weet is een berichtje al bijna de hele wereld over verspreid. Maar vroeger kon dat niet. Dan had men die verbindingen niet. En als je dan iemand een dringende boodschap moest brengen, sturen, zenden, dan gebruikte je een telegram. Dat was vaak een heel klein briefje met daarop alleen maar het hoognodige wat gezegd moest worden. Want hoe meer woorden, des te duurder werd die telegram. Maar als je zo'n telegram ontving, dan was je van één ding wel bewust. Hier staat iets ernstigs in. Hier staat iets in wat de zender mij wil laten weten. Sterker nog, hij wil ook graag dat ik daarop reageer. En het liefst zo spoedig mogelijk. Nou, met kerst hebben we opnieuw, of misschien voor iemand van u onder ons wel voor het eerst, dat telegram ontvangen. En er staan maar drie woorden op. God is liefde. Of misschien staan er 6 woorden ook. 6 woorden op: God is liefde. Ook voor u. Want dat heeft hij in het geven, in het zenden van zijn zoon mogelijk gemaakt. Nou staat er, en dat hebben we net gelezen, dat als de hemel open gaat en die engel naar beneden komt, dat dan de heerlijkheid des Heren hen omstraalde. Ik heb eventjes een ondeugende gedachte gehad net toen ik nog aan het meezingen was. Ik denk, ik ga het eens anders lezen dan het er staat. Zouden ze dat in de gaten hebben in Sliedrecht? Daarom is het ook zo belangrijk dat je je Bijbel op schoot hebt, hè? Je moet controleren wat er gezegd wordt. Stelt u zich nou eens voor dat ik het zo had gelezen. Vers 9, en zie, een engel van de Heere stond bij hen en zij werden zeer bevreesd. Dus ik had dat stukje er gewoon uitgelaten. En dan was ik door gaan lezen en dan was ik in vers 16 terechtgekomen. En dan had ik dan gelezen, en zij gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hem. Dat had niemand van ons vreemd gevonden. Want bij wie hoort nou die heerlijkheid des Heren? Nou, die hoort toch helemaal bij de Heer Jezus Christus. En toch staat dat er niet. Dat staat bij die herders. Dat staat bij u en mij. De heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En nou mijn vraag. En ik ben me ervan bewust, want ik stel hem ook aan mijzelf natuurlijk, dat dat best een pittige vraag is. Als mensen nu de komende dagen en in het nieuwe jaar wat binnenkort volgt, een ontmoeting hebben met u en mij. Een ontmoeting hebben met mensen die door genade van God een kind van God, een kind van het licht zijn geworden. Merken ze dan wat van die hemelheerlijkheid? Anders gezegd, als mensen u en mij ontmoeten, zijn wij dan licht? Of zijn wij dan schijn? Want ik ontmoet in de praktijk van het christen zijn zoveel christenen die de schijn van Gods vrucht ophouden. Maar diep in hun hart nog met zoveel banden gebonden zijn aan de duisternis van deze wereld. Weet u wat het woord van God zegt? Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dan zegt Paulus in Efeze 4 vers 20 waar dit vers staat, dat je vervolgens alles wat bij je oude leven hoort moet uittrekken en het nieuwe leven moet aandoen. En wat staat er dan als eerste opdracht? Leg dan af de leugen en doe aan de waarheid. Dan komt u in deze tijd met heel veel mensen in aanraking. Maar ik begin heel dicht bij huis. Uw man, uw vrouw, je vriend, je vriendin, je kinderen. Merken die nou dat je vol bent van de heerlijkheid des Heren? Zien ze dat aan je? Merken ze dat? Zien ze je zo stralen, dat mensen merken aan je, er moet toch in jouw leven wel iets heel bijzonders gebeurd zijn. Ik weet het nog heel goed. In 1976 was ik zwaar overspannen en depressief. Ik had een vriend verloren van 25 jaar, zomaar opeens weg uit het leven met de hersenbloeding. Een collega van 27 jaar, hartstilstand. En ik dacht, oh, als ik nou toch eens overleden zou zijn, dan was mijn arme vrouw met twee bloedjes van kinderen achtergebleven. Maar daar zat het probleem helemaal niet. Dan had ik aard voor God moeten verschijnen. En het was niet goed tussen God en tussen mij. En toen ben ik gaan zoeken, maar dat heeft me in een stuk depressiviteit gebracht. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga verhuizen. Dan laat ik dat allemaal achter me. Soms krijg je ook van iemand de raad, als je overspannen bent en je bent depressief, ga er eens tussenuit. Ga eens naar een andere omgeving. Nou, daar begin je in het begin ook wel van. Maar dat onrustige hart, dat heb je ook meegenomen op vakantie naar die andere plaats toe. En toen liepen we op een avond Ermelo te verkennen en er was braderie. En wij mensen gaan graag naar een braderie, want dan kun je echt een koopje kopen. Uiteindelijk geef je nog meer geld uit dan normaal. Want omdat je eerst een koopje gekocht hebt, denk je, ja, ik heb toch nog wel wat geld over. En voordat je het weet, zit je toch weer over je budget of je bedrag. En op die markt, die braderie, stond een groep mensen te zingen. Jonge mensen zoals hier, met gitaren. En tussen die mensen in stond Tante Fie met ome Jo. Tante Fie was een heel klein vrouwtje, ome Jo was een hele lange man. Het moet al liefde geweest zijn toen die twee elkaar gevonden hebben. Want zij moest naar hem opzien en hij moest zich nederbuigen naar haar toe. En die avond werd ik gevangen door de hemelse heerlijkheid die ik las op het gezicht van tante Fie. En door de genade van God heb ik deze mensen op een hele wonderlijke manier, want ik heb er hele nacht niet van geslapen. Ik dacht, Heer, dit verlang ik zo. Om te mogen stralen voor u. En dat heeft die mevrouw. En de volgende dag hebben we elkaar ontmoet. Het was in een evangelisatiedienst. Ze waren daar nog nooit geweest. Hij had het 's middags in de krant gelezen. En hij had tegen zijn vrouw gezegd: wij bezoeken altijd iemand in het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk. Ze houdt van zingen. Zullen we haar vanavond dus verrassen door haar mee te nemen naar zo'n zangavond? En ze kwamen precies achter mij zitten. En dan stond er op de liturgie, na afloop koffie drinken. Ik denk, als ze gaan koffie drinken, ga ik bij hen aan tafel zitten. Later hoorde ik dat zij naar huis wilde en dat hij gezegd had: laten we toch gewoon nog even gaan koffie drinken. Je weet maar nooit wie God op onze weg brengt. Dat was ik. En ik ging aan tafel zitten en ze zei heel vriendelijk: fijn dat u bij ons komt zitten, meneer. En toen keek ze me onderzoekend aan en toen zei ze: u ziet er ook niet bepaald gelukkig uit. En ik huilde. En toen zei ze tegen me: zou u morgenmiddag bij mijn man en mij op bezoek willen komen om een kopje thee te drinken? Dan gaan wij u vertellen van de liefde van de Heer Jezus. Tante Fie, ome Jo, inmiddels voor de troon van Gods genade, bevorderd tot heerlijkheid. En ze hebben tegen mij gezegd: Aad, God gaat grote dingen in jouw leven doen. En ik dacht zo gering over mezelf, zo minderwaardig over mezelf. Maar zij hebben een vuur aan mogen steken, waarvan ik hoop dat het nooit meer uitgaat. Een vuur wat niet afhankelijk is van mijn omstandigheden, maar wat geheel en al gebaseerd is op de liefde van de Heer Jezus Christus. Als je opnieuw zo heerlijk kerstfeest hebt mogen zingen. Als je misschien wel dat lied hebt gezongen, heerlijk klonk het lied der engelen. Dan moet dat toch wat met je hart en met je leven doen. Dan moeten anderen dat toch kunnen zien. Ik geef soms wel eens het lied op Prijs de Heer met blijde galmen. En dan kijk ik zo de zaal in en dan denk ik: jullie zingen het wel, maar waar is die blijdschap nou? Want God heeft alles gegeven om u en mij voor eeuwig te redden. Dat telegram uit de hemel bevat alleen maar wat noodzakelijk is voor u en mijn eeuwig behoud. En oh ja hoor. Als je voor het eerst met die heerlijkheid des Heeren in aanraking komt, dan is het niet vreemd dat je dan bevreesd wordt. Maar dan is het zo geweldig dat de eerste opdracht die de herder vaak, of de engel vaak uitvoert is: wees niet bevreesd. En dan ook aangeeft waarom je niet bevreesd hoeft te zijn. Want zie, ik verkondig. Dus je moet ernaar kijken en je moet ernaar luisteren. Grote blijdschap. Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd: waar ligt dan ten diepste die blijdschap in? Want dat blijkt niet zozeer uit deze woorden dan alleen maar dat er staat dat er een zaligmaker geboren is. Iemand die je dus wel gelukzalig maakt. Want er staan in de Bijbel heel wat zaligsprekingen, bijvoorbeeld ook in de Psalmen. En daar staat bijvoorbeeld al: welzalig de mens die bij God schuilt. Dus dat geeft al aan dat God een verbinding wil met mensen die hem van nature de rug hebben toegekeerd. En dan ga ik zomaar bladeren in het Nieuwe Testament en dan ontdek ik dat hij die zaligmaker, die redder, op een aantal schriftplaatsen zulke mooie dingen benoemt. Mag ik wat noemen zo? Matteüs 1, vers 21. Hij is de redder, de zaligmaker van uw en mijn diepe zondeschuld. Uw en mijn leven zag er zo uit als dat doek achter mij. Inktzwart van de zonde. Maar hij die is en die was en die ook spoedig weer komen zal. Heeft de liefde van de Vader bekendgemaakt aan uw en mijn leven. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed dat kocht mij. En dan ben ik door genade een kind van God. Al mijn schuld is weggedaan. Daarom is het zo belangrijk dat je als gemeente avondmaal viert. Dat je weer herinnerd wordt aan die zichtbare tekenen van brood en wijn. Hij is ook een redder, staat er in Romeinen 7, vers 24 en 25. Hij is een redder van onze zondeketenen. Toen de Heer Jezus tegen Lazarus zei, Lazarus, ik zeg u, sta op, deed hij alleen wat hij alleen maar kan. Wedergeboorte kan alleen God maar bewerken in uw en mijn leven. Maar dan zegt God tegen de omstanders, je moet Lazarus nog wel even een handje helpen hoor. Moet die man daar zien staan. Hij zit nog helemaal ingewikkeld. Hij is nog wel een ingewikkeld geval. Hij moet eerst ontwikkeld worden. Kijk, en dat is nou het mooie. Daarom komt de Heilige Geest in het leven van iemand die zich genadevol uitstrekt naar God. Naar het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan gaat de Heilige Geest heel rustig en heel voorzichtig aanwijzen. Lief kind van mij, jij moet een kind van het licht zijn. Maar dat is nog een stukje duisternis in je leven. Dat moet nodig weggedaan worden. En bij sommigen van ons zijn dat boezemzonden. Waar je elke keer weer meer op je knieën gaat. Waarvan je elke keer zegt, Heere God, ik ben er voor de zoveelste keer weer in ongehoorzaam geweest. En misschien blijft dat wel doordat we het nooit echt aan God hebben uitgeleverd. Dat je echt tot de conclusie moet komen. En nou zal ik, zoals die verloren zoon daar in de zwijnenstal van zijn leven tot de conclusie komt. Nou zal ik echt opstaan. En echt naar de Vader gaan. En echt tegen de Vader zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat was een bepaalde zonde in mijn leven. En weet u wanneer de doorbraak kwam? De verlossing daarvan kwam. Dat was toen ik ging zien dat ik met die zonde niet alleen maar anderen pijn deed. Maar mijn schepper, mijn zaligmaker, God de Vader. In Hebreeën 2 vers 15 lees ik dat hij een redder is van onze vrees voor de dood. Die sterfgevallen van mijn vriend en mijn collega hebben mij enorm bang gemaakt voor de dood. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar zomaar opeens geloofde ik word niet ouder dan 33 jaar. Ik weet ook niet of ik daarbij aan de Heer Jezus heb gedacht, want die is 33 jaar geworden. Maar u kunt zich misschien wel voorstellen dat de jaren, toen die vrienden van mij overleden, was ik zo'n beetje eind 20, in de 20e jaren. Dat die jaren tot aan mijn 33ste jaren met enorm veel spanning zijn geweest. En hoe dichter dat bij kwam, des te groter werd die angst voor de dood. Want dan zou ik God ontmoeten. Toen kwamen we in Ermelo wonen en het jaar daarna zijn we naar camping De Battle in Zelhem gegaan. Hadden een tent meegekregen van mijn schoonvader en mijn schoonmoeder, maar die had iedereen meegenomen zo'n beetje op vakantie. En iedereen had zijn eigen systeem gemaakt hoe je die stok in elkaar moest zetten. Dus we zijn een eeuwigheid bezig geweest om dat ding in elkaar te zetten. En tijdens dat opbouwen maakte ik een praatje met een vrouw die naast ons was komen staan. En haar man die had in een uil tempo die tent klaargezet. En ze zei, ik sta hier van de week alleen met de kinderen. Want mijn man moet hier in de omgeving werken. En we komen net uit een conferentie. We hebben zo van de heerlijkheid van de Heer genoten. En mijn man gezegd, ga dan al fijn hier nog een weekje met de kinderen genieten. En dan kun je mooie evangelisatiesamenkomsten bijwonen. En ze zei tegen mij letterlijk: meneer, ik ben zo bang geweest voor de Heere God. Ik was afkomstig uit de gereformeerde gemeentekerk. En ik heb alleen maar angst voor God gehad. En ik heb een grote angst gehad voor de dood. Dat wil je niet weten. Ik zei, ik wel. Want ze vertelde me dat ze daar volkomen van bevrijd was. En we hebben die hele week veel contact gehad. Hebben we daarna nooit meer teruggezien. Ik hoop haar straks in de hemel opnieuw te begroeten. En ze heeft me laten zien. Wat God in zijn genade aan haar had laten zien. Dat bij hemelvreugde ook hoort. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Nou, en dan lees ik nog tenslotte in Johannes 3, dan hou ik op, vers 36. Een redder uit het dreigende oordeel. Weet je waar ik vroeger bang voor was? Ja, ik heb van dan angsten gehad, hè? Voor de geloofsbelijdenis. Want daar staat in aan het eind dat de Heer Jezus weerkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat geldt niet voor Gods kinderen. Laat Johannes 3, vers 36 zien. Want Gods kinderen vallen niet onder dat oordeel. Dat heeft Christus voor hen gedragen. Aan het kruis op Golgotha. Vorige week zondag had ik het voorrecht om te spreken in de evangeliegemeente in Ermelo. Daar gaan mijn twee oudste kinderen naartoe. Het is een gemeente waar opwekking uit voortgekomen is. Het is een gemeente waar Open Doors uit voortgekomen is. Een gemeente met heel veel activiteiten. En in die gemeente had ik een gesprek met Lisa. Lisa zat bij mij in de klas op de basisschool in groep 5. En Lisa is een beetje spastisch, als ik dat zo mag zeggen. Ze beweegt zich heel moeilijk. Ze kan moeilijk twee wielen fietsen, dus ze heeft een driewielen. Maar de vreugde en de blijdschap spatten van dat meisje af. Ik zei, Lisa, wat ben ik blij dat ik jou zie. Het was echt zo'n mooi momentje van een onderwijzer die weer eens een van zijn leerlingen ziet en zich altijd afvraagt van, ja, wat gaat er nou met dat woord van God gebeuren wat ik zo aan kinderen mag doorgeven? En heel veel ouders vragen dat ook. Je zaait wel, maar God moet de wasdom geven. En Mieke, die bij me was, zei tegen dat meisje, jij hebt zeker in meester Havenkamp, in meester Aard, want dat is tegenwoordig in, hè. En meester Aard wel een fijne meester gehad. Ja, zei ze. Ik trots natuurlijk, hè. Want dat wil je toch als mens horen. En toen zei ze, en weet je wat ik het mooiste vond? Ze laat me horen, Lisa. Ze zei, ik zat bij u in groep 5 en toen hebt u op het bord een rotspunt getekend. En daar heb u opgeschreven, God. En een andere rotspunt en daar hebt u opgeschreven, mens. En toen hebt u gezegd, jongens en meisjes. Je ziet, daar zit een grote kloof tussen. God kan niet bij de mens komen omdat de mens gezondigd heeft. En God kan geen gemeenschap hebben met zonde. En de mens kan wat hij ook probeert. Bij God proberen te komen, maar het zal hem niet lukken. Ze zegt, en ik vergeet nooit dat u daar toen een kruis tussen hebt getekend. En met het vingertje ging ze dat zo doen. En nu heb ik erbij geschreven, ze zegt, dat ben ik nooit vergeten. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En er is niemand die tot de Vader komt dan door mij. Toen Mieke en ik wegreden, reisden wij onze weg met blijdschap. En dank, Heer God, dank u wel. Dat zomaar zo'n blij kind met een handicap mij laat zien hoe gelukkig en blij je kunt zijn in de Heer Jezus. En dat ik haar de ogen daarvoor heb mogen openen. Wat een grote zaligheid is dat. Wat kunnen wij toch veel leren van mensen met een handicap. Een poosje geleden mocht ik een meisje tot de Heer Jezus leiden. Ze heeft een beperkte verstandelijkheid. Het is een meisje, een prachtig meisje met een verstandelijke beperking. Maar ze zei, ik wil zo graag de Heer Jezus in mijn hart. En we hebben een avond bij haar gezeten met haar ouders. En ik heb tekeningen gemaakt en aan haar laten zien. En ze heeft haar hartje aan de Heer Jezus gegeven. Weet u wat ze een paar maanden later zei? Maar dan moet ik ook gedoopt worden. Want ik wil gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus. Ja, er staat niet voor niks in de Bijbel dat God de eenvoudigen steeds gadeslaat. Heel veel gelovigen hebben gewoon problemen met hun denken. Mijn eerste vrouw Anneke en ik hebben heel lang gewacht met de doop. Wat zou Anneke's moeder er wel niet van zeggen? En toen we het er eindelijk vertelden, omdat we vonden, nou, dat is toch wel genoeg geweest. Toen zei ze, nou, dat had ik van jullie al veel eerder verwacht. Nou, angst, hè? Angst. Maar het gaat erom, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Er zijn heel veel mensen met een lichamelijke handicap. Maar ze getuigen van de liefde van God. Er zijn heel veel mensen met een verstandelijke beperking. Maar in hun leven zie je God stralen. En er zijn heel veel mensen die zondag aan zondag in de kerk zitten. En die zijn geestelijk gehandicapt. Want die hebben nog nooit die liefde van God echt tot hun hart door laten dringen. In 2 Korintiërs 4 vers 6 staat... Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in, en dan maak ik het even heel persoonlijk voor ons allemaal, die in mijn hart geschenen heeft tot verlichting, en wat staat er dan? Met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Tot slot nog dit. Ook in deze gemeente hebben we in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van mensen die ons lief en dierbaar waren. Onze man, onze vrouw, vader of moeder, opa of oma, misschien wel een kind. Wat heerlijk dat je dan van velen mag zeggen, ze zijn overleden. Ze zijn over het lijden heen gebracht in de hemelse heerlijkheid. Men zegt dat zo mooi in de kringen van het leger des heils. Dat staat dan ook boven de kaart. Bevorderd tot heerlijkheid. Wat kun je die geliefden, en ik spreek uit een stuk ervaring. Wat kun je die geliefden missen op zulke dagen als deze? Als je opnieuw of misschien wel voor het eerst kerstfeest viert zonder je geliefden. Maar dat hoeft de feestelijke dagen. Ook straks oud en nieuw. En ik ken de pijn van het alleenstaan op zo'n moment als de klok op 24.0 is terechtgekomen. En je bevindt je in de kring van je kinderen. En het is natuurlijk heel gebruikelijk dat die dan eventjes eerst naar hun partner toe gaan om die gelukkig nieuwjaar te wensen. En dat moment dat ik daar alleen stond, dat vergeet ik niet weer. Wat kun je dan alleen en eenzaam voelen? Maar weet u waar ik toen aan ben gaan denken? Aan de hemelheerlijkheid die over Anneke openbaar is geworden. Want bedenk toch boven alles, ondanks het verlies en de pijn die je hebt van het verdriet. Ze zijn ons voorgegaan die hemelheerlijkheid binnen. En daar in de nabijheid van Christus zelf zijn ze geworden tot heerlijke mensen in de meest heerlijke omstandigheid die er bestaat. Want dat zingen we toch. En het mooiste is, daar zien wij Jezus. Sterker nog, ze zullen daar niet alleen maar die heerlijkheid aanschouwen en bewonderen en van genieten, maar ze zullen daar ook zelf heerlijke mensen zijn die volkomen passen bij die hemelheerlijkheid. Want alles wat zondig aan hen was, alles wat een negatieve karaktertrek van hen was, alle menselijke kleinheid en onreinheid en onvolkomenheid is daarvoor goed weggevallen. En ze zullen als koningen en als priesters verkeren in Gods paleis en in Gods tempel. Wat een dag zal dat zijn als wij die hemelse heerlijkheid binnen zullen gaan. Want het mooiste is, daar zien wij Jezus. En dan lees ik in het hoge priesterlijke gebed dat de Heer Jezus dit zegt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Waarom? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen zien die gij mij gegeven hebt. Kijk op zo'n heerlijkheid die ik door genade mocht ontvangen en van de grootste heerlijkheid straks nog zichtbaar gaat worden. Zeg ik van harte, amen. En u? En u? Dat mag er wel wat spontaner uitkomen. En u?
Amen.
Amen. Laten we samen danken. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u hele, pure, eenvoudige mensen, die de wacht hielden. De wacht hielden bij de godsdienst van Israël. In de nacht hun taak deden. In onze tijd moeten we van tijd tot tijd in de gemeente zingen, kinderen des konings, hoe kunt gij zo slapen, uw heiland tegemoet? Dank u voor de hemelheerlijkheid die u gebracht hebt. Dank u dat we door genade mogen zingen. Er is vreugde, hemelvreugde. Een kind van God te zijn. Dat geeft vreugde. Ondanks omstandigheden. U kent ons aller hart, u kent ons aller leven. U weet misschien dat we zaten te snakken naar juist deze boodschap. Om opnieuw of voor het eerst die liefdevolle hand, genadevolle hand op onze schouder te voelen. Die tegen ons zegt, mijn kind, ik heb jou geschapen. Ik heb jou lief. En wil je nou je leven, niet alleen maar je hart, maar wil je nou je hele leven in mijn genadevolle hand leggen? Dan ga je ontdekken dat door bergen en in dalen ik er overal bij ben. Om jou mijn liefde te geven. Om je de weg te wijzen naar de toekomst. Zodat je vol vertrouwen gaat zingen. Ook op de drempel van een nieuw jaar. Wat die toekomst ook brengen mogen. Maar mij geleidt des Heeren hand. En ik bid u of u al mijn broeders en zusters, jong en oud, ook de kinderen die boven zitten, wilt vullen met die hemelvreugde. Zodat we net als Lisa, zodat we net als tante Fie, gaan stralen omdat Jezus woont in ons hart. Daar zit Sliedrecht, daar zit deze provincie, daar zit ons land, Nederland, wat donkerder en donkerder aan het worden is, op te wachten. En Vader, de genadelamp van u schijnt nog maar een korte tijd. En geef dat u ons van hier stuurt om in onze directe omgeving te getuigen van het feit dat die lamp nog steeds schijnt. Totdat u hem uitblaast en het oordeel gaat komen. En dank u dat u, Heer Jezus, ons van dat oordeel hebt verlost. Zegen ons zo hoofd voor hoofd. En doe ons tot een rijke zegen zijn. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.